Goedemorgen broeders en zusters, ik ben Hans van der Laan en ik lees u de liturgie voor van deze morgendienst. We beginnen met het zingen van lied 72 uit eigen bundel. Lied 72 uit eigen bundel. Daarna gezang 434 vers 1, 2 en 5. Gezang 434 vers 1, 2 en 5. Vervolgens psalm 19 vers 5. Daarna uit eigen bundel. Lied 49. Lied 49 uit eigen bundel. De schriftlezing is uit psalm 35. De preek is ook over psalm 35, versen 17, 22 en 23. Na de preek zingen we psalm 35, vers 1, 5, 8 en 10. Psalm 35, 1, 5, 8 en 10. Als slotlied gezang 399, vers 6. Gezang 399, vers 6. Nogmaals van vooraf aan, uit eigen bundel lied 72, gezang 434, vers 1, 2 en 5, vervolgens psalm 19, vers 5, uit eigen bundel lied 49, de schriftlezing is uit psalm 35, en na de preek zingen we psalm 35, vers 1, 5, 8 en 10. Het slotlied is gezang 399, vers 6. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst. En nog vele plaatsen hier ook vooraan. In deze dienst hoopt dominee van der Dussen voor te gaan. Ik wil iedereen hartelijk welkom heten, ook de gasten in ons midden. Ik vind het fijn dat u er bent en we hopen dat u ook een fijne dienst met ons hebt. Na de dienst is er gelegenheid om een koffie te drinken. U bent daar ook van harte welkom. En ook is er na de dienst de gelegenheid voor persoonlijke voorbeden. En als u daar behoefte aan heeft, kunt u dat net als alle gemeenteleden kenbaar maken bij degenen die daar bij de piano aanwezig zullen zijn. We begroeten ook de mensen die via de kerktelefoon met ons meeluisteren en later via de cassette opname. Onze organiste is Corine Medema. Vanochtend komen de Bijbelgroepen 1 en 3 bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 en 7 en 8 van de basisschool. De collecte in deze dienst is voor de stichting CRIS. Verder zijn we blij dat we kunnen aangeven dat José van der Plas en Jappe Goud op, zo de Heer wil, 18 augustus elkaar trouw beloven. En de zegen van God zal daar worden gevraagd in een dienst in dit kerkgebouw die 's avonds om 7 uur begint. Mocht u informatie hebben waaruit zou blijken dat we met hen geen zegen kunnen vragen over hun huwelijk, dan zou de kerkraad dit alsnog willen vernemen. Vanmiddag is er een gecombineerde dienst samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk in dit kerkgebouw. Daarin hoopt broeder Lakerveld ons voor te gaan. We zullen nu zingen lied E72. En na votum en groet en het beantwoorden daarvan door de gemeente met amen, zingen wij gezang 434, de versen 1, 2 en 5. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Oh,
Laten wij bidden. Heer onze God, daar zijn we dan weer. Het is zondag. We zijn naar de kerk gegaan. En nu willen we onze plek hier vinden. Onze plek bij u. En rust zoeken om open te kunnen gaan voor u en uw woord. En wij danken u dat u ons opwacht, dat u ons hier naartoe riep en trok, en dat u uw hart voor ons opent. We bidden u dat wij inderdaad in deze dienst u ontmoeten, dat we blij worden van het evangelie, gesterkt worden in het geloof en gemotiveerd worden om te leven tot eer van u. Wilt u ons horen? In Jezus' naam. En ons gebed verhoren in de kracht van uw geest. Amen. Ik lees een stukje voor dat als functie heeft om ons te motiveren om te leven naar Gods wil en om dankbaar vergeving te aanvaarden voor tekortkomingen. Psalm 19. We zullen aansluitend uit deze psalm ook zingen, namelijk vers 5. Ik lees eerst een paar versen voor uit de tweede helft van Psalm 19. De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Uw dienaar laat zich erdoor verlichten. Wie ze opvolgt wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar. En laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden. Laten de woorden van mijn mond u behagen. De overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots, mijn verlosser. kinderen mogen even naar voren komen. Nou, jullie zijn met zoveel, het kan niet missen. Volgens mij gaan jullie morgen weer naar school. De meeste van jullie, klopt dat? Wie gaat er voor het eerst? Daar, een jongen, jij gaat voor het eerst. Heb je zin? Ja? Spannend wel. Iedereen heeft zin? Ja, jij wel? Nee? Nee, lieve vakantie? Oh, ik kan me er heel wat bij voorstellen. Maar goed, het gaat morgen weer beginnen. Alles gaat weer beginnen. En ik ga jullie even nu wat vertellen over waar het in de preek over gaat. En daarvoor wil ik jullie vragen of jullie weten wat beloven is. Beloof je wel eens wat? Jij weet het, vertel.
Bijvoorbeeld als je zegt, ik beloof dat ik de... dat ik de afwas dadelijk ga doen en dan moet je de en dan ga je de afwas dadelijk doen.
Duidelijk voorbeeld, hè? Ja, dan ga je de afwas doen als je dat belooft. Gebeurt het wel eens dat je het dan niet doet?
Een keertje toen heb ik dat gedaan. Toen had ik iets beloofd aan mijn vriendinnetje en toen heb ik het niet gedaan.
Ja, dat gebeurt dus wel eens, hè? Bij iedereen, denken jullie? Denkt wel, hè? Niet bij iedereen. Zijn er mensen die altijd doen wat ze beloven? Laten we het hopen. Nou, God. Doet God altijd wat hij belooft? Ja? Ik zie ook iemand nee schudden. Waarom denken jullie, ja, God doet altijd wat hij belooft? Waarom denken jullie dat, ja?
Is het stout?
Anders is het stout, ja. En dat weten wij, God is nooit stout. Daar heb je wel gelijk in. En toch dacht ik dat ik net iemand van nee zag schudden. Jij dacht van niet, God doet niet altijd wat hij belooft. Is God dan soms wel een beetje stout? Vertel.
Hij doet niet altijd wat hij zegt, want hij heeft wel eens gezegd dat hij de wereld, dat hij een stad zou vernietigen en dat heeft hij toen niet gedaan.
Ja. Weet je waarom ze lachen? Ik denk omdat ze het zo ontzettend goed antwoord vinden. Want dat staat inderdaad in de Bijbel. Hè? Het verhaal van Jona. God had gezegd, ik ga die stad verwoesten. Maar hij deed het niet. Dan kan je erbij zeggen, ja, God had gezegd, ik zal het doen als jullie je niet bekeren. Maar waar het vandaag in de preek over gaat, dat is dat het er af en toe op lijkt dat God niet doet wat hij belooft. En daarom ben ik er wel blij om dat we het erover hadden. Is God dan stout? Hoe zit dat? Kan God dan erop terugkomen? In de preek gaat het daar verder over. Een heleboel van jullie horen dat niet, want die gaan nu naar de Bijbelklas, groep 1 en 3. Maar de kinderen van groep 2 blijven hier in de kerk, dus die horen het wel. We gaan eerst nu zingen, lied 49 uit de eigen bundel. En dan kunnen de kinderen van groep 1 en 3 naar boven.
Thank you.
Ik breng u het evangelie vanmorgen uit Psalm 35. Een psalm die niet hoort bij de meest bekende, ook niet bij de alleronbekendste. En ach wel een lied dat een opmerkelijke inhoud heeft. Ik richt me vooral op een paar versen waarin een heel heftig appel op God wordt gedaan. Vers 17, vers 22, 23, 24. Maar ik lees de hele psalm nu eerst aan u voor. Psalm 35. Van David. Bestrijd, Heer, wie mij bestrijden. Vecht tegen wie mij bevechten. Wapen u. Grijp het schild. Sta op om mij te helpen. Zwaai met uw speer en strijdbijl en werp ze naar mijn achtervolgers. Zeg tegen mij, ik ben het die je redt. Dat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan. Dat eerloos terugdeinzen wie mij kwaad willen doen. Laten ze verwaaien als kaf in de wind, wanneer de engel van de Heer hen opjaagt. Laat hun weg donker en glad zijn, wanneer de engel van de Heer hen vervolgt. Zonder reden hebben ze een net gespannen, zonder reden een kuil voor mij gegraven. Laat hen ten onder gaan, voor ze het weten, verstrikt raken in hun eigen netten en zelf de ondergang tegemoet gaan. Dan zal ik juichen om de Heer, mij verheugen over de redding die Hij brengt. Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen, Heer, wie is aan U gelijk? U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers, de zwakken en de armen van hun uitbuiters. Valse getuigen staan tegen mij op en vragen me naar wat ik niet weet. Ze vergelden goed met kwaad. Ik voel me van ieder verlaten. Waren ze ziek? Ik trok een boetekleed aan en bleef mijn gebed onverhoord. Ik pijnigde mij door te vasten. Ik liep rond als waren ze vrienden, broers. Ik ging in het zwart gehuld en liep gebogen als iemand die rouwt om zijn moeder. Maar toen ik dreigde te vallen, verheugden ze zich. Ze liepen te hoop en sloegen me onverwachts neer. Ze hadden me willen verscheuren, die bende godvergeten spotters met een grijns op hun gezicht. Heer, hoe lang nog blijft u toezien? Behoed mij voor hun moordlust. Red mijn kostbaar leven van die leden. Dan zal ik u prijzen in de gemeenschap, u loven waar heel uw volk bijeen is. Gun mijn vijanden, die valsaards, geen leedvermaak. Mijn redeloze haters geen blik van triomf, want het woord vrede kennen ze niet. En tegen de weerlozen in het land smeden ze bedrieglijke plannen. Ze roepen spottend hun mond wijd open, zie hem daar! U hebt het gezien, Heer. Zwijg dan niet, mijn Heer, houd u niet ver van mij. Verhef u, ontwaak mijn God en mijn Heer. Verdedig mij, vecht voor mijn zaak. Doe mij recht, Heer mijn God. U bent rechtvaardig. Sta niet toe dat ze zich om mij vermaken. Laat hen niet kunnen denken, dit is wat we wilden. Laat hen niet kunnen zeggen, we hebben hem verslonden. Dat beschaamd staan en vernederd wie zich verheugen op mijn ondergang. Dat met schaamte en schande bedekt worden wie zich boven mij verheffen. Dat van vreugde juichen wie willen dat mijn recht wordt gedaan. Laat hen gedurig mogen zeggen, groot is de Heer, vrede wil Hij voor zijn dienaar. Van uw gerechtigheid zal mijn tong spreken, van uw roem wil ik zingen, dag aan dag. God doet altijd wat hij belooft. Want anders zou hij stout zijn. En dat is hij niet. Geloven we? Ervaren we niet altijd. In Psalm 35 zit spanning. Doet hij het ook? Of heb ik voor niks op hem vertrouwd? Er worden hier dingen tegen God gezegd die er niet om liegen. Hoe lang blijft u nog toezien? Vers 17. Hij stond erbij en keek ernaar. Dat is wat anders dan doen wat je belooft. Dat is bijna kregel. Hoe lang bent u nou van plan om het nog aan te blijven kijken? En dan, verhef u, ontwaak mijn God en mijn Heer. Ontwaak. Word eens wakker. Dat is bijna zoiets van, bent u wel bij de les? Let nou eens even op. Oh, dat krijgen de kinderen morgen weer te horen. Ze even niet opletten. Let nou even op. Maar dat zeg je toch niet tegen God? Word eens wakker. Zit niet zo te suffen. Dat zeg je toch niet tegen God? Je kunt inderdaad daar een goed gesprek over voeren. Of je zulke dingen mag zeggen over God en tegen God. Of dat nog past binnen de eerbied die wij mensen voor God dienen te hebben. Maar het punt is dat Psalm 35 niet een lied is dat op een Bijbelstudieavond is bedacht. Dit is een lied dat is gesproken vanuit een crisissituatie waarbij het echt bijna helemaal misgaat. Even over de dichter. Van David staat erboven. En als je in dit lied kijkt hoe het over allemaal vijanden gaat die de dichter achterna zitten, dan zou je ook heel wel kunnen aannemen dat David zelf het zo heeft gezegd. Toch is het niet helemaal vanzelfsprekend dat als er boven een psalm staat van David, dat die ook van David is. Dat heeft te maken met dat de taal vaak zodanig is dat de Bijbelkenners kunnen vaststellen van ja, maar dat is veel later dan David geschreven. En we weten ook dat de opschriften van de psalmen pas zijn geplaatst in een laat stadium van Israëls geschiedenis, na de ballingschap. En dat betekent dat soms de psalmen zeker van David zijn, soms misschien en soms niet. En toch, dat het erboven staat, heeft altijd een functie. Ook als het niet zeker is dat ze van David zijn, of zelfs doordat er omstandigheden zijn waardoor je kunt vaststellen van ja, maar dat past gewoon niet bij David, zijn tijd. Dan staat het er altijd toch boven omdat het in de lijn van David is. Omdat David, om zo te zeggen, het model is van de oud-testamentische gelovige die hoopt op God, die misère beleeft, die strijdt met God, die af en toe de gekste paden bewandelt tegenover God, die af en toe zwaar de plank misslaat en dan weer terugkomt bij God. Een man in wie alle hoogte en diepte van het geloof terugkomen. En daarom, omdat ons spreken vaak toch een echo is van zulke, van die stem van David, daarom staat het er dan zo vaak boven. Ook als het misschien niet van David is. Het is altijd dan wel de echo van de stem van David. En zo kun je je als mens ook in deze psalm herkennen, ook wanneer je in heel andere omstandigheden zit, ook wanneer je totaal geen last hebt van vijanden, maar wanneer je wel dat gevoel van crisis ervaart. En dat gevoel van, nu is het erop of eronder. En dat gevoel van, God, doe nou eens iets. Doe nou eens iets. Nu kan het zijn dat God reden heeft om iets niet te doen. Ja, toch eigenlijk net wat we hadden over dat verhaal van Jona, dat God zegt, ik ga het doen, tenzij. Dat zegt God ook wel tegen ons. Ik ga jullie helpen, tenzij. Er kunnen omstandigheden zijn, jullie kunnen dingen doen, keuzes maken, waardoor God zegt, nou, dan moet je niet op mij rekenen. Dat is dan niet consequent. We kunnen door onze eigen keuzes de boel zo grandioos bederven en verknallen, dat we God tegen ons in het harnas jagen. Dat kan. En daar moet je dus ook wel eens mee rekenen. Als je denkt van, waarom doet hij nou niks? Ligt dat misschien aan mij? Heeft God, als hij mij ziet, ook iets op mij tegen? Zegt, ja joh, maar dat hadden we zeker niet afgesproken. Er is altijd reden om, als je je beklaagt over God, dat hij niks doet, dat hij je maar laat zitten, dat hij niet thuisgeeft. Er is altijd reden om in zo'n situatie toch ook kritisch naar jezelf te kijken. Ligt het misschien aan mij? In Psalm 35 is dat niet aan de orde. Dat maakt deze psalm ook zo bijzonder. Het is niet de enige psalm waarin het gebeurt, maar het is wel een psalm waarin het heel markant gebeurt. Dat hij zegt, het ligt beslist niet aan mij. Dat weet ik zeker. En waar haal je dat vandaan? Dat vind je vooral in die verzen 13 en 14. Waar hij beschrijft hoe hij een boetekleed aantrok toen zij ziek waren. En wie zijn die zij? Dat zijn de vijanden. En wat hij nou beschrijft is dat hij zegt, ooit was er een tijd dat degene die mij nu dreigen te vermoorden, dat die zelf in nood waren. En ik kan naar eer en geweten zeggen dat ik toen een warm hart voor ze had. Ik heb voor ze gebeden. En toen mijn gebed voor die mensen niet verhoord werd, toen ben ik gaan vasten. Want ik nam het serieus. Waren ze ziek, ik trok een boetekleed aan. Ik pijnigde mij door te vasten. Ik liep rond als waren ze vrienden, broers. Als vrienden, als broers ernstig ziek worden, ja, dan doet dat jou ook wat. Dan ben jij ook uit het lood geslagen. Ik ging in het zwart gehuld en ik liep gebogen als iemand die rouwt om zijn moeder. Maar het was mijn moeder niet. Het waren die mannen die nu mij willen vermoorden. Kortom, er is een tijd geweest, zegt hij, dat wij een ongestoorde relatie hadden, die mannen en ik. En dat ik enorm op ze betrokken was. En dat ik ze met heel mijn hart het goede gunde. Ik heb voor ze gebeden en ik heb voor ze gevast. En daarom kan het nu toch niet waar zijn dat ze een moordaanslag op mij plegen. Ze vergelden goed met kwaad. En dan komt dus die enorme emotionele uitbarsting. Toen ik dreigde te vallen, verheugden zij zich. Ze sloegen me onverwachts neer. Ze hadden me willen verscheuren. Die bende godvergeten spotters. Want dat zijn het. Het zijn doortrapt slechte mensen. En nogmaals, nu hoef je je niet te herkennen per se in die confrontatie met mensen die kwaad met goed vergelden, al kun je dat soms ook herkennen, goed met kwaad vergelden. Maar waar het om gaat is dat hij zegt, ik weet dus echt heel zeker dat ik het niet verdiend heb. Ik weet echt heel zeker dat ik het niet naar gemaakt heb. Ik weet echt heel zeker dat ik onschuldig ben. En als onschuldige mag ik dan toch een beroep doen op God? En dat vind je in vers 24. Doe mij recht, Heer mijn God. U bent rechtvaardig. En dan moet je denken aan het verhaaltje dat Jezus vertelt over die vrouw die weduwe is en die hulp nodig heeft en die naar een rechter toestapt. En zegt, wilt u mij helpen, want ik word belaagd en ik ben onschuldig. En dan mag ze van de rechter verwachten dat hij zegt, zeker, ik kom jou helpen. En dan doet die rechter dat niet. En dan gaat ze aandringen. En zeggen, u moet mij helpen. Want dat is uw taak, dat is uw functie. U bent ertoe aangesteld om onschuldige mensen, de weerlozen in het land, te beschermen tegen die godvergeten spotters. En zo gaat hij nu naar God toe. Verdedig mij, vecht voor mijn zaak, doe mij recht. Recht doen, dat betekent dus, heel concreet, ik ben onschuldig. Help me nou. En zorg nou dat die verschrikkelijke vervolgers niet hun zin krijgen en mij om zeep helpen. Dus dat is de toon van deze psalm. Ik verdien het niet. En één ding weet ik heel erg zeker. Dat u als God die rechtvaardig is, dat u beloofd hebt om mij te helpen en dat er geen reden is dat u het niet zou doen. Dat is het. Er is geen reden dat u het niet zou doen. Als ik nou in de tijd ook als een beest tekeer was gegaan tegen die mensen, dan zou ik nu minder hoog van de toren blazen. Maar ik weet dat ik gehandeld heb in uw stijl, Heere God. Met al mijn gebreken, ik dien u en dat weet u ook. En nu ga ik er bijna aan. En daarom, wat staat u nou te kijken? Zeg dus niet te gauw dat het aan God ligt, als je in de crisis zit. Maar zeg ook niet per definitie dat het aan jou ligt. Soms weet je als mens dat je echt op Gods hulp aanspraak mag maken. Voel je als die onschuldige. En voel je als die mens die er bijna niet meer is. En dan springen de tranen je in de ogen en zeg je, God, waar bent u nou? Doe mij recht. En dan is er dus dat gevoel van, u hebt het nog niet gedaan. Nog niet. Duurt lang. En als u nog even wacht, hoeft het niet meer. Zoals je moeder ook dat soms nijdig kan zeggen, of je vader, oh, dan heb ik het zelf al wel gedaan hoor. Als het zo lang duurt, dan hoeft het al niet meer. Wat je beloofd hebt, moet je doen. Op tijd doen. Heere God, er is niet veel tijd meer. En u hebt nog niet gedaan wat u beloofd hebt. Word eens wakker, Heere God. Het is op de rand hè, van wat een mens in eerbied kan zeggen tegen God. Maar het wordt gezegd en het mag gezegd worden. En het moet gezegd worden. Omdat hier iemand God serieus neemt. Want de keerzijde hiervan is dat de mens zegt, laat maar. Laat maar. Een mens kan het ook opgeven met God. Het hoeft niet meer. Ik heb het gehad met hem. Of ik breng het niet meer op om in hem te geloven. Bedreigt een gelovig mens. De wanhoop. Het gevoel van, Laat maar. Ik geef het op. En soms is dat niet gek. Een mens kan zo moe zijn van het strijden en wachten. Maar ook daarin is Psalm 35 nu zo opmerkelijk. Hij geeft het niet op. Het is een laatste vertwijfeld appel op God. U bent toch rechtvaardig. Heer, ik wil met heel mijn hart u prijzen. En ik wil met heel mijn hart overal uitbazuinen dat u een rechtvaardig God bent. Maar dan moet u het wel waar maken. Dan zal ik u prijzen in de gemeenschap. U loven waar heel uw volk bijeen is. Maar Heer, nu niet. Nog niet. Nu kan ik u nog niet prijzen. Want u hebt nog niet gedaan wat u beloofd hebt. Zo is het ook. Dat is waar. God heeft nog niet gedaan alles wat hij beloofd heeft. Op wereldformaat niet. En op de kleine schaal van ons persoonlijk leven soms ook niet. En dan kun je het opgeven, maar je kunt ook een vurig appel doen op God en het bij hem neerleggen. Het initiatief nemen. Zeggen, Heere God, van u hoor ik weinig. Maar u zult wel van mij horen. Ik ga er nog steeds van uit dat u doet wat u belooft. Maar zou u dan niet nu wakker worden? Mens, dat is bidden. Dat is God serieus nemen. En wat een eer is dit voor God. Dat is een eer voor God. Dat een mens hem zo aan zijn woord houdt. En het merkwaardige is dat deze dichter niet alleen God serieus neemt, maar vanwege God ook zichzelf. Let nog even op een prachtig, maar ook heel bijzonder regeltje in vers 17. Behoed mij voor hun moordlust, red mijn kostbaar leven van die leeuwen. En nu gaat het mij om dat woord kostbaar. In de vroegere Bijbelvertaling is gekozen voor de vertaling red mijn eenzaam leven. Dat kan ook. Maar er zijn toch wel goede redenen om hiervoor te kiezen. Kostbaar leven. Letterlijk kun je zeggen, zoals ik het in een vertaling tegenkwam. Red mijn leven, het enige dat ik heb van die leven. Van die leven. Heer, ik heb niks anders. Ik heb maar één leven. Meer niet. En dan is dat dus kostbaar. En bij de moed opgeven hoort dat je gering van jezelf gaat denken. En je denkt, ach, ik ben een van de velen. Maakt het ook eigenlijk uit. God heeft kennelijk andere dingen aan zijn hoofd dan mij. Ach, hoeveel mensen zijn er? 5 miljard? 6 miljard? Dat is onze menselijke conditie. We zijn eigenlijk als vliegen die doodgemept kunnen worden. Dan ga je heel gering van jezelf denken. Ook door die bittere ervaring. Maar in Psalm 35 is gelinkt aan dat vertrouwen op God en dat God serieus nemen. Ook dat van, ja maar zo is het niet. Mijn leven is kostbaar. Ik ben niet niemand. Ik ben iemand. En ik ben iemand voor God. Want God heeft wel zijn verbond met mij gesloten. God heeft het ooit ook aan mij beloofd toen ik gedoopt werd. Hij heeft mij ooit zien staan. En als dat zo is, dan mag ik mijn zaak presenteren aan God. En dan hoef ik niet tegen God te zeggen, ja, u zult wel andere dingen aan uw hoofd hebben. Nee, Heer, ik ben ook belangrijk. Misschien nog niet eens in eigen oog. Maar kennelijk in het uwe. En dat heb ik onthouden. U hebt uw verbond met mij persoonlijk gesloten. En daarom ben ik belangrijk.
Moet het u iets doen? Ik heb maar één leven. Dat is kostbaar. Mens, dat is bidden. Dat je je zo voor God opstelt. Zo ook dat hij eigenlijk niet meer om je heen kan. En dat heeft niks te maken met menselijke grootheidswaanzin. Het heeft te maken met dat allereerste. Dat God, zegt hij, rechtvaardig is. Dat God God is. En dat God een God is die een verbond sluit met mensen. En dat God een God is die zegt, ik beloof het jullie, ik zweer het jullie. En dat God een God is die zegt, je kunt ervan op aan, ik ben niet stout, ik deug. Daarmee heeft het te maken en nergens anders mee. En als je dat gelooft, dan mag je zover gaan. Dan moet je zover gaan. Wil je nog in het geloof staan in crisissituaties? En er zit in de Bijbel in elk geval een duizendvoudig getuigenis dat God voor dit soort beden gevoelig is. En vandaar dat Jezus dan later zegt, en die vrouw, die dreigde die rechter zelfs in het gezicht te slaan, was zijn gevoel. De rechter zegt, straks vliegt ze me nog aan. Ik kan er niet omheen. En zo wil God het. God wil super serieus door jullie worden genomen. Maar dat betekent dat wij hem houden aan wat hij heeft beloofd. En wat hij nog niet heeft gedaan. Het is een eer voor God. Als je zo voor hem gaat staan. En de Bijbel bemoedigt ons. Dat God het aan zichzelf verplicht is en dat ook vindt. Om dan uiteindelijk te doen wat hij belooft. Absoluut. Amen. We gaan zingen van deze psalm, vers 1, 5, 8 en 10.
Ja, daar zijn ook de andere kinderen. Kom er maar weer bij. Net op tijd voor de collecte. Die wordt gehouden voor Stichting Chris. Wij gaan u danken en voorbeden doen. Ik noem twee namen. De naam van de Botswana-gangers, die zijn weer terug. En Christel Wijs sprak mij van tevoren even aan en die zei van, we hebben een prachtig verblijf gehad. Maar we hebben ook een paar spannende momenten gehad, met name in het verkeer. En dan behouden terug zijn, dat spreekt dan wel tot je verbeelding, zei die. En later kon Teustad alleen maar bevestigen dat dat zo was. Wij danken dus voor de behouden terugkeer van allen die daarnaartoe geweest zijn. En wij doen voorbeden voor broeder Jo Riedijk en zijn familie. Zijn jongste zoon Hans is volkomen onverwacht tijdens een vakantie overleden. En dat brengt een enorme consternatie in het gezin van broeder Riedijk teweeg. Hans was begin 40. Hij laat een vrouw Dini na en 3 naar verhouding jonge kinderen. Het wachten is op de terugkeer van Hans, dat kan allemaal niet heel snel geregeld worden. Men verwacht dat dat in de loop van de komende week gebeurt. En dan kan daarna ook worden vastgesteld datum van een begrafenis. Wij zullen voor Jo Riedijk en de zijne, en in het bijzonder Dini en de kinderen, graag ook bidden. Ik wil voorgaan in gebed.
Hemelse Vader, als wij het over een crisissituatie hebben, dan dit. Wat een ellende. Een vreselijke schok. Waar menselijke woorden voor tekortschieten. Wij denken aan die jonge vrouw en haar drie kinderen, totaal ontredderd, gisteren van de boot gekomen om in Nederland verder te gaan zonder man en vader. En u, wat deed u op dat beslissende moment? Keek u toe? Was u alert? Wat wij wel weten is dat het er nu op of eronder is. En dat wij u dringend vragen om te doen wat u hebt beloofd. Want hoe moet dat verder? En hoe moet het verder met onze oude broeder die op deze leeftijd zo'n slag incasseerde? Heer, wij roepen u dringend toe om te ontwaken en om u te verheffen en om een machtige, helpende, betrouwbare God te zijn voor het gezin Riedijk junior en de familie. Nu geen tijd voor lofliederen, een tijd om verdrietig te zijn en een dreiging om wanhopig te worden. En wij bidden u, wilt u ze daarvoor behoeden? En ze sterken in het gelovig een appel blijven doen op u. Crisissituatie. Ook wereldwijd. Met het verscherpte conflict in Israël-Libanon. De dreigende burgeroorlog in Irak. Op het nippertje een verijdelde terreuraanslag. Maar wat wordt er nog beraamd? En u hebt zoveel beloofd, Heere God, maar hebt nog niet gedaan, nog steeds niet, al heel lang niet. En dat zit ons ook soms zo dwars. Het kan ons ook moedeloos maken. En ook in die crisissituatie roepen we u toe, ontwaak, Heer, verhef u. En maak uw belofte waar. U bent toch een rechtvaardig God. En voor zoveel anderen onder ons, die misschien niet in een acute crisis zijn, maar wel iets van dat gevoel kennen. Komt het nou goed of toch niet? En zoeken naar uw aanwezigheid. En hem soms maar zo moeilijk gewaar worden. Heer, als het aan hen ligt, wilt u dan ze met het licht van uw geest op het spoor brengen van wat er in hun leven is dat u stoort. En hen dan tot loutering brengen. Maar als het niet aan hen ligt, wilt u hen dan brengen tot een moedig voor uw troon gaan staan. Om u te blijven vragen, om een vurig appel op u te blijven doen. Om ook aan hen uw belofte te vervullen. En zo willen we dat als gemeente ook doen, Heer. Solidair met al die broeders en zusters in nood en moeite. En hun stem versterken. En u herinneren aan uw verbond. En we willen niet oneerbiedig zijn en u respecteren in uw vrijheid en grootheid, uw heiligheid en soevereiniteit. Maar u wel houden aan uw woord en u serieus nemen. En zo willen we u dan ook danken voor de sporen van uw aanwezigheid waar we blij mee kunnen zijn. In dat verband willen we graag danken dat u de familie Wijs en de Hunnen weer veilig terug hebt gebracht. Dat het allemaal goed is gegaan. Ook waar het even spannend was. En dat het een mooi en zinvol en rijk verblijf was. Wij prijzen u om zulke dingen, om uw tegenwoordigheid, om uw nabijheid, om uw zegen. En zo bidden we u voor de kinderen die naar school gaan morgen. Sommigen voor het eerst. Sommigen met een gevoel van leuk, we hebben er zin in. Maar daarnaast, ach, wat is vakantie leuk. Heren, nu vragen we u dat het goed en fijn en zinvol wordt om naar school te gaan. En dat het onderwijzend personeel er ook zin in heeft om het goed te doen en toegewijd. Met aandacht voor de kinderen. Met liefde. En wij bidden u voor het christelijk onderwijs. En we danken u dat het er is. En wij vragen u om het te zegenen. Zodat ook daar uw naam groot wordt gemaakt. En in de geest van Christus onderwijs wordt gegeven. Wij danken u dat we opgeroepen zijn vanmorgen om het geloof niet op te geven, maar het oog op u gericht te houden. En zo vragen we u om ons te horen, om alert te zijn op alles wat we behoeven en om uw grote naam waar te maken. Tot het moment dat alle twijfel verdwenen is en heel de aarde alleen nog maar een loflied is. In Jezus' naam. Amen. Vooruitlopend op de grote dag zingen wij gezang 399 vers 6 als ons slotlied. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve jullie vrede.